heren. Ja, goedenavond. Onze gast stamt uit een geslacht van journalisten, avonturiers, notarissen, kunstenaars en globetrotters. En dan word je natuurlijk schrijver van spannende boeken. En het kan niet anders of hij zit nu zelf in grote spanning. Want morgen wordt de winnaar van de Gouden Strop bekendgemaakt. En natuurlijk is hij weer genomineerd. Hier is Felix Thijssen. Uw presentator is Jelly Brouwer.
Ik geloof dat u het feit dat u hier een uur moet zitten spannender vindt dan die hele nominatie voor de Gouden Strop. Klopt dat zo ongeveer?
Ja, eigenlijk wel. Het rare was dat ik over mezelf een gevoel heb dat ik ongeveer weet wie ik ben en wat ik kan. En dat het me toch overviel toen we hier inleidende gesprekken over hadden, dat ik plotseling een soort zenuwen kreeg.
Maar waarvoor dan?
Ja, dat is een soort. Ik ben. Ja, dat is voor die microfoon eigenlijk. Ik kan heel goed praten in een café en zo, maar niet. Maar zodra die microfoon voor mijn gezicht komt, gebeurt er iets wat de boel dichtklapt.
Wat dan?
Ik ben ook dodelijk. Ik ben ook vreselijk jaloers op de politici die kans zien om de ene prachtig geformuleerde zin naar de andere uit te spreken en dan in totaal ook bovendien niets te zeggen. Ik zelf kan
daar bent
niet.
U jaloers op?
Ja,
om niets te zeggen?
Nou, ik zou dan ook nog proberen om iets te zeggen. maar ik ben jaloers. Ik ben daar jaloers op. Ik denk dat een schrijver eigenlijk per definitie een secundair iemand is. En dat hij die reflectie nodig heeft. En reflectie betekent tijd. En die tijd is het moment, is de tijd die hij doorbrengt achter zijn schrijfmachine. Als ik een zin uitspreek aan u, dan weet ik alweer bijvoorbeeld dat ik het derde woord, in plaats van omlaag, beter iets anders, of het grootste, even, dat ik daar beter een ander woord voor had kunnen nemen.
Maar u dat corrigeert u zelf, maar dat doe je normaal als je achter die computer zit.
Ja, precies. En een schrijver hoort ook helemaal niet, vind ik.
Hardop te praten.
Hard op te
nee,
praten.
Moet u ook nee, eigenlijk hebben.
Nee.
En wie heeft nu de schapen gedaan vanochtend?
Er is mijn neef. Ik heb gelukkig een leuke neef. Die woont in hetzelfde dorp, Saint-Germain-de-Calberte.
Zuid-Frankrijk.
En die komt dus elke dag de schapen tellen. Dat is het enige wat eigenlijk moet gebeuren. Want schapen kunnen heel goed op zichzelf. Die bedruipen zich beter dan de meeste mensen. Als ze maar in een weiland lopen en ze hebben water. Dan is
heb je er geen
omkijken naar.
Maar je moet ze alleen iedere dag even tellen. Hoeveel zijn het er dan?
Nou, er zijn er nu nog maar 12. Want dat waren er heel veel, maar we hebben een probleem gehad met honden. Er zijn er een boel door gesneuveld. Dat is een drama op zichzelf waar we het nu niet over moeten hebben misschien. Maar,
wat dan? Hoeveel waren er eerst?
Nou, 18 of zo of 20. Die zijn dus allemaal doodgebeten door honden uit het dorp. Dat was een vreselijk drama. En dan zie je ook dat je dus nu in zo'n dorp en dat je voorzichtig moet zijn en dat je er bijvoorbeeld niet naar de politie kunt lopen, want dan heb je een dorpsveten aan je broek die voor de rest van je leven en dan kun je beter verhuizen.
Oh ja, zo dus, erg is het.
Ja, nou, maar dat, nee, want wij kunnen heel goed overweg met de dorpelingen. We functioneren ook in het dorp. Ik ben organist in de kerk in het dorp. En,
u begeleidt het dameskoor, begrijp ik?
We hebben een koor, we hebben een veetje gaat naar pianoles en schildert. Dat is allemaal prima in orde.
Als je maar geen aangifte doet.
Ja, dat denk ik. Maar ik denk ook uiteindelijk dat je blijft een buitenlander, een vreemdeling. Ik heb ook wel eens tegen mijn aannemer, die ongeveer zo'n half of een jaar goed leeft dankzij het werk wat ik hem bezorg. En die echt een soort vriend ook is geworden. Maar ik zeg hem, Mark, wat zou er nou gebeuren als we een vlot hadden en er konden 4 mensen op en we waren met z'n 5? Wie gaat eraf? Ik ga eraf. En dan zei hij, ja, het zou wel met pijn in mijn hart zijn. Maar je zou er waarschijnlijk afgaan. Want ik heb op school gezeten met Jean-Marie Diers en met Françoise zus. Natuurlijk. Wij zouden de Fransman er ook afgooien, namelijk. Weet ik zeker. Nou, dus je moet toch voorzichtig zijn.
Ja.
Daarom denk ik ook altijd, ik ben een buitenlander. Ik begin niet met subsidies te vragen om die prachtige oude historische tempeliersvesting op te bouwen. Of zo. Je moet het zelf.
11e eeuw is, geloof ik, hè?
Ja. Het is heel oud en het is prachtig.
En uw dag begint met het tellen van de schapen, maar dan is er ook nog een heel stuk grond dat bewerkt
moet worden. Ja, het is 13 hectare bij. Dat loopt helemaal tot aan de rivier en aan de andere kant tot aan een beek. En er zijn bossen en weilanden. En daar moet natuurlijk van alles gedaan worden. Maar bovendien voor de gasten worden dus de gazons onderhouden. Elke dag werk ik 2 uur of 3 uur 's morgens in de tuin. In de tuinen, in de landerijen. Daarna, om 12 uur neem ik een douche en verkleed ik mij. Drink ik koffie een half uurtje op het terras met dat prachtige uitzicht over die bergen. En daarna ga ik achter de nu, ik noem dat nog steeds een schrijfmachine, maar het is natuurlijk een schrijfmachine. Het is nu een computer. Maar, en dan blijf ik daar achter zitten tot een uur of 5, 6 en dan ga ik koken.
Dan want gaat Veetje, u koken.
Ja, want Veetje is een schat, maar koken kan ze niet. Maar bovendien beschouw ik het koken als een soort recreatie. Voor mij is het heel, een soort recreatieve moment na dat geconcentreerde schrijven.
En hoe lang is Veetje in uw leven?
15 jaar. We zijn vorig jaar in Portugal hebben we ons 15-jarige bestaan gevierd. Ze heeft ook het absolute record, daar is ze trots op.
Want er waren nog een paar andere, geloof
die,
ik.
Die korter duurde.
Ja, en u heeft wederom dit boek weer aan haar opgedragen.
Ja.
Voor Fee Milene. Meer dan een roos in december.
Ja, dat was die roos in december. Dat is van, hoe heet die ook weer? Dat is een van mijn vorige opdrachten, was dat. God heeft ons fantasie gegeven, zodat we rozen konden hebben in december. Dat is een prachtige uitspraak eigenlijk.
Ja, heel mooi.
Dat is heel mooi. En dat is van iemand, ik weet niet meer wie, Petri of zo. Zo'n schrijver. Mijn namen begin ik te vergeten.
Dat maakt niet uit. Ik ben per slotverrekening 73. Ja, want dat hadden we nog niet gemeld. Oh, 72.
72. Maar ik merk dus dat ik namen begin te vergeten en dat mijn brein bijvoorbeeld mij aanbeveelt om bepaalde dingen af te stoten. Of dat doet het brein vanzelf. Het brein is een soort organisme wat heel, heel zelfstandig opereert. En bijvoorbeeld het brein denkt, zonderling genoeg, je hebt het Frans niet meer nodig. Dus dat kun je wel missen.
Dat is lastig als je daar woont,
dat
toch?
Is ook zo. En daarom heb ik dus maar het brein heeft wel gelijk. Want met Veetje praat ik Engels, overwegend. Ik lees bijna alleen maar Engels. En ik werk in het Nederlands. Dat zijn mijn twee belangrijkste talen. En het Frans is iets wat ik vroeger dus buitengewoon goed sprak. Want toen ik in de Corrèze woonde, vonden de mensen dat ik misschien uit het noorden kwam. Maar nooit zei iemand, ik kom uit het buitenland. Zo goed sprak ik. Nu zou niemand zich meer vergissen. Maar er blijft natuurlijk genoeg achter om het eenvoudige gesprek over het weer en eventueel over wat we met de restauratie van de kerk moeten aanvangen. Dat kan ik.
En een paar honden toeschreeuwen kunt u waarschijnlijk ook nog wel in het Frans.
Ja, dat kan ik allemaal wel. Maar de zonderlingste woorden beginnen mij te ontvallen. Zoals bijvoorbeeld laatst had de aannemer, ik zag cementstof overal en ik wou hem een stofzuiger brengen. En ik zeg, Mark, ik ga even een. En dat wist ik. En toen stond ik werkelijk een pantomime te spelen van Zoom Zoom. En later denk ik van, ja. En ze kijken me natuurlijk enigszins wonderlijk aan. Maar dan had ik, oh god, een aspirateur. Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Maar dus dit soort eenvoudige woorden raak je kwijt. En ik denk dat het brein gelijk. Wat heel goed blijft, godzijdank, is mijn werkgeheugen. Ik kan dus, als ik in een nieuw boek ben, als ik op bladzijde 183 ben en ik schrijf daar een kleinigheid die een verandering betekent op pagina 24, weet ik precies waar ik dat op pagina 24. Dus dat geheugen blijft.
Dat klopt nog.
Godzijdank compleet.
Nou, dat is
een ander probleem. Ik weet niet of je over dit onderwerp nog even doorgaat.
Laten we gewoon nog even doorgaan.
Er is een ander probleem dat je natuurlijk, als je ouder wordt, niet alleen bang bent, maar ook echt moet oppassen dat je niet gaat zeuren. Want veel oudere schrijvers gaan zeuren.
Daarom vroeg u, zullen we hier nog even over doorgaan, begrijp ik.
Ja. Ja. En daar moet ik dus
voor oppassen.
Voor oppassen.
Maar omdat u heeft geconstateerd dat anderen zeuren, of omdat u het bij uzelf constateert?
Ja, omdat ik het ook bij anderen zie en ik het deerniswekkend vind om te zien. Heinlein bijvoorbeeld schreef een boek van 1000 pagina's en ik heb het vertaald voor het Spectrum. Het heette Time Enough for Love. En het was zo'n gezeur dat het Spectrum terecht bijtijds afzag naar mij betaald te hebben. Afzag van het uitgeven van het boek. Wat een volkomen juiste conclusie was. Ik hoor nu ook van eigenlijk dat wie was nou nog zo'n
nog zo'n naam.
Beroemde schrijvers die eigenlijk
altijd genoeg gezeurd. We gaan het genoeg even over het winkelpersoneel in Frankrijk hebben. Ja. Want vandaag is uit onderzoek gebleken dat Frankrijk het meest chagrijnige winkelpersoneel van Europa heeft. En Nederland, tot mijn verbazing, staat op de tweede plaats. Dat gaat eigenlijk behoorlijk goed, als je het van goed naar slecht vertaalt.
Dat verbaast me niks. Nog het een, nog het ander. Nee. Het Franse is denk ik het meest verwende volk van Europa, of zo niet van de wereld. En de Fransen hebben natuurlijk alles. Dus ze denken op een gegeven moment, we hoeven geen moeite meer te doen.
Zijn ze verwender dan bij Nederlanders?
Oh ja.
Oh ja?
Oh ja. Natuurlijk. Het idee bijvoorbeeld dat je, als je dat aan een Fransman vertelt, dat wij hier een paar regeringen geleden gewoon bereid waren om 10% van ons salaris in te leveren, zodat andere mensen konden werken, is in Frankrijk een volstrekt onvoorstelbaar. Het idee, wij hebben het prachtige poldermodel. Het consensus. Het consensus wat op zichzelf inhoudt dat je een compromis bereid bent te sluiten. Fransen zijn niet bereid om een compromis te sluiten. We gaan eerst de straat op en we verwoesten de hele zaak. En dit klinkt een beetje rechts, maar je wordt dat wel als je in Frankrijk woont.
Dat hoor je vanzelf.
Ja. Dat personeel is hetzelfde, vooral het horecapersoneel. Niet vergeten natuurlijk dat wij dat in Nederland ook waren. Toen in 30 jaar geleden, als je in Nederland in een café kwam, werd het bord ook voor je neergekwakt en eigenlijk met tegenzin, et cetera. Zodat je wel het idee kreeg dat wij hier waren voor de diensten en niet de diensten er was voor ons. En toen ging ik een keer voor het eerst naar Duitsland of naar Italië of zo, en daar gewoon aan zo'n raststätte aan de weg. En daar was het verbijsterend. En ik was echt bijna geschokt door de enorme vriendelijkheid waarmee daar nog steeds de klant als koning wordt beschouwd. En dat was dus in Nederland heeft, en dat is, ik moet hierbij echt Albert Heijn noemen, want Albert Heijn is begonnen met cursussen aan zijn winkelpersoneel te geven om vriendelijk te zijn tegen de klanten. En het rare is dat ook,
heeft Albert Heijn daarmee begonnen? Wij dit aan Albert Heijn te danken?
Zeker, want ik heb een bedrijfsfilm voor Albert Heijn gemaakt met Tom Jansen in de hoofdrol. Tom Hofman in de hoofdrol. En daar heb ik dus al die verhalen natuurlijk begrepen. Maar niet alleen omdat ze zeiden, maar dat was echt zo. En het merkwaardig is dat natuurlijk ook, dat de meisjes achteraf ontdekten dat het enorm toevoegt aan hun werkplezier. En dat ook de klant bereid is om even te wachten als het meisje een oude dame helpt met het inpakken van haar tas. Begrijp je? Die glimlach en
vriendelijkheid wordt met vriendelijkheid beloond.
Absoluut. Nou, en dan zou dus de hele wereld mooier worden als we niet alleen dat deden en ook vaker naar de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach luisterden. Dan zou het nog in orde kunnen komen met onze wereld.
Of naar de orgelgeluiden die u voortbrengt daar.
Ja, dat is ook mooi.
In het zuiden van Frankrijk.
Ja, die zijn ook mooi.
Er ligt een tegel en u bent waarschijnlijk inmiddels op de hoogte. U heeft al ooit eens één voor een succesagenda bedacht. Weet u nog welke dat was?
Ah, ja, dat was ook wel een aardige. Dat was namelijk dat de journalistiek die overal toe leidt, als schrijver, de journalistiek geeft je het voordeel dat je nooit meer bang bent voor het lege vel. Het geeft je het nadeel dat je het te gemakkelijk volschrijft.
Was voor de succesagenda. Voor de tegel verwachten wij iets heel anders.
Ja,
en luisteraars kunnen in het komende uur vragen stellen aan Felix Thijssen. Want iedereen kent hem, misschien zijn naam niet, maar het kan niet anders dan dat iedere Nederlander wel eens iets van u onder ogen heeft gekregen. Meld het op www.radiokunststof.nl. Kunststof. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Does that make me crazy? Is een mega-hit. Crazy heet het, van Nars Barkley. Martin Bril die schreef er vorige week een heel leuk stukje over in de Volkskrant. U luistert naar Kunststof. Vandaag is Felix Thijssen te gast. Ik zei net al, uw naam is misschien niet zo heel erg bekend. Maar vrijwel iedere Nederlander heeft op de een of andere manier wel eens iets van u onder ogen gehad. Ik zag ook nog op de site jongensboeken die u heeft geschreven. Weliswaar onder pseudoniem Ruard Lanser. De Rob Staalman-serie. Nou ja, die heeft mijn broer volgens mij allemaal gelezen. Ja. Ja. Prachtige illustraties ook van die jongens met van het jaren 70 haar. Prachtig. Maar goed, ze kennen u ook het scenario van Help de Dokter Verzuipt, Iris, Moord in Extase, Unit 13, Bureau Kruislaan, Cover Story. U heeft het allemaal geschreven en bedacht. En Wildschut hoort er ook nog bij.
Ja, natuurlijk.
En dan hebben we het nog niet eens over al die boeken die u op uw naam heeft staan. Veel gelezen, misdaadboeken en science fiction romans. En dus al die jeugdboeken. In 1999, toen kreeg u een gouden strop voor Cleopatra.
Ja.
En nou krijgt u waarschijnlijk morgen weer de gouden strop.
Nou, waarschijnlijk, dat weet ik niet. Ik denk dat er een paar serieuze andere kandidaten zijn.
Charles Dentex.
Ik denk dat dat mijn meest serieuze kandidaat is tussen ons. Maar dat weet ik niet. Het zijn natuurlijk allemaal prachtige. Ik heb ze niet gelezen. Ik heb ze wel allemaal thuis gekregen. Dus zo'n pak. Dus ik hoop dat nog een keer een tijd te vinden om ze te lezen.
Om ze te lezen. Maar goed, kennis beweren dat u heel hoge ogen scoort. In het diepe water, zo heet de roman. Het draait om een vader en een dochter, Francine genaamd. Hij heeft haar altijd in zijn eentje opgevoed, want de moeder is bij een ongeluk omgekomen toen ze nog een baby was.
Ja.
En het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van het meisje. Ze is een jaar of 20. En ze doet er alles voor om de droom van haar vader te verwezenlijken. Namelijk een jacht kopen en dan samen de wereld over zeilen. En ze grijpt ieder klusje aan om geld te verdienen. En draait zichzelf dan vanzelf in de nesten. Waarom is het vanuit het perspectief van het meisje geschreven?
Nou, in het algemeen zijn mijn boeken geschreven uit het perspectief van een vrouwelijk hoofdpersoon. Mijn dochter Maria is daar een beetje schuldig aan. Want die zei, terwijl ik de Charlie Mann-thriller schreef, of die maakte dus een opmerking van: God, Felix, eigenlijk lijken al jouw vrouwen op elkaar.
En bedoelt ze dan de vrouwelijke personages of
personages,
de vrouwen in uw leven?
Nee, in het tegendeel. In het leven zijn ze vaak allemaal totale tegenstellingen. Nee, maar mijn personages in de romans, ze waren natuurlijk een beetje cliché. Figuren. En daar heb ik over gedacht. En daarom, ik denk dat dat misschien onbewust een soort stimulans is geweest om me te gaan verdiepen in vrouwen. Dat klinkt een beetje knullig eigenlijk. Maar om daar begrip voor proberen te krijgen, laat ik het zo zeggen. En dat is.
Wanneer is dat begonnen? Wanneer speelt het dan?
Eigenlijk bij deze de vrouwenserie van Max Winter. Cleopatra was natuurlijk, maar ik was al dood, dus dat speelde niet zozeer. Maar het boek. Maar Isabel, eigenlijk de eerste, was het prototype van een meisje wat alles op alles zet om te overleven. Eigenlijk een eenvoudig meisje. Het is een beetje, ze lijken in die zin wel weer op elkaar. Dat er natuurlijk karakters zijn die me interesseren. Hoewel Tiffany is een heroïnehoertje in Amsterdam. En die gaat er bijna totaal aan onderdoor aan een boze stiefmoeder. Daar komt het op neer. Daarna hebben we Ingrid. Dat is een vrouw die een andere vrouw vermoordt omdat ze een kind wil hebben. En dat kind van die vrouw dus kan krijgen. Dat is een ongehuwde moeder. En dat is ook een heel merkwaardig met gat. En daarna hebben we Charlotte. Nee, Caroline eerst nog.
Want die Max Winter-serie is helemaal geschreven vanuit vrouwen. Ja, ja, en ja. Hebben ook allemaal een vrouwennaam als titel. Ja, ja. Goed, wederom in dit boek dus ook een vrouw.
Ja, en Francine, het merkwaardig, en daar hadden we het straks hebben we het even gehad over het feit dat je moet oppassen dat je niet gaat zeuren. Francine had ik eerst. En ik heb ook langer over diepe water gedaan dan de meeste andere boeken. Omdat ik geen greep kreeg op dat karakter van Francine. En omdat ik ervan uitging eigenlijk eerst dat het meisje zou blijven meedoen aan die droom van haar vader. Dat ze dat steeds prachtig zou blijven vinden en zo. En dat haar ideaal zou zijn om met haar vader de zeeën over te zeilen. Mijn beste vriend Henk Bos, die altijd waakt dat mijn verhalen niet ontsporen en dat mijn karakters er enigszins interessant uitzien, stelde mij de eenvoudige vraag op een gegeven moment: vind je dit niet een beetje een vervelend meisje, eigenlijk? En toen zei ik, ja, hoezo? Denk je werkelijk dat een 16-jarig meisje, zelfs maar een 12-jarig meisje, zodra ze op de middelbare school komt, met zoiets potsierlijks haar leven is bereid te vullen, in plaats van bijvoorbeeld naar de disco en vriendjes en dingen te doen, ja, zoals elk normaal gezond meisje? En dat was als het was een iets strengere kritiek kreeg, want Henk is heel streng. En daar kreeg ik dus plotseling is het dan alsof iemand een sleutel omdraait. Snap je? Uh-huh. Waardoor een figuur werkelijk wordt. Waardoor ik dus pas toen kon ik beginnen samen te leven met Francine. En haar zo begrijpen dat ik elke gedachte die ze heeft, nog steeds begrijp. Elke beweging, elke voetstap die ze zet, weet ik waarom ze die zet en waarheen ze die zet.
Heeft u een verklaring voor waarom u zo lang bleef hangen in dat ze wel met haar vader de wereldzeeën wilde bevaren?
Nee, uit stomzinnigheid, dus dat is mijn enige verklaring.
Nou ja, denkt u?
Ja, want je denkt, ja, zo'n droomfiguur, maar dat is natuurlijk belachelijk, want het leven zit niet als een sprookje in elkaar en zo. En zo nu dan moet ik dan bij de schouders worden gepakt.
De harde werkelijkheid onder ogen zien. Die dochter wil helemaal niet mee met de vader.
Nee, natuurlijk niet. Ze zou wel gek zijn. Ze heeft wat anders aan haar kop. Hoe bedoel je? Want het was echt bedoeld ook voor de rest van haar leven. Kom nou. Nee, dus daarom is
Wilt u een fragment voorlezen uit het boek?
En dit past daar precies op, eigenlijk. Precies. Dat ik hier voor me heb liggen. Dankzij het wijze inzicht van
deze en gene.
Van deze presentatrice. Wat ze vooral begon te begrijpen was hoe ongelukkig je kon worden van een droom die maar voor je uitbleef vluchten. Ze zag haar vader steeds dieper verdwijnen in een onwerkelijke mist van tijdelijkheid. Hij had collega's die hem vergaten zodra hij weer eens van baan veranderde. Buurman Koos, met wie hij soms ging vissen, en godzijdank Jacqueline. Francine hoefde haar ogen maar dicht te knijpen om zijn leven voor zich te zien. Als monteur in een garage, met auto's op de brug en omringd door werktuigen en de stank van olie en oude banden, of zoals nu, in het lawaai van die fabriek waar hij machines onderhield. Wat ze zag was een robot die met uitsluitend dat ene monobeeld van zeilen en zee in zijn brein geprogrammeerd per vergissing naar een woestijnplaneet was gestuurd, zodat zijn circuits begonnen door te branden en op hol te slaan. Ze was zijn dochter, ze wist alles, ze begreep hem zelfs, maar ze kon niet met hem praten en ze kon hem niet genezen. Haar hersens beweerden dat het hem 20 jaar geleden ook niet zou zijn gelukt, omdat hij het gewoon niet in zich had. Maar ze kon niet altijd objectief denken, nog het gevoel wegredeneren dat hij 20 jaar aan haar had opgeofferd en dat ze die schuld moest inlossen. Ja, daar draait het boek inderdaad om, eigenlijk.
Daar gaat het om, hè?
Ja.
Over schuld.
Ja. Ja, schuld. Dat is merkwaardig, want het is natuurlijk ook een soort fenomeen waar psychiaters of zo waarschijnlijk hun lol mee op zouden kunnen, dat veel van mijn boeken, en zo niet allemaal, gaan over verstoorde vader en dus meestal dochter, vader-dochter verhoudingen. Ik heb 2 hele lieve dochters, Sarah en Maria. En ik heb eigenlijk nooit. Ik ben een heel slechte vader, natuurlijk.
Natuurlijk.
Maar, omdat ik er vaak wel vandoor ging. Maar Maar,
u heeft, geloof ik, uit drie huwelijken een stuk of vijf kinderen.
Ja,
zes.
Twee huwelijken plus één tussendoor.
Twee er kwam er eentje langs.
Maar één die dus niet uit een huwelijk kwam, maar meer uit een kortstondige relatie.
Mm-hmm.
David is dat.
Zes kinderen of vijf?
Vijf. Twee Hollandse kinderen, zeg ik altijd, en twee Ierse kinderen, want die zijn eigenlijk in Ierland grootgebracht. En daar zit het tussenin.
Hm. Maar
het merkwaardige is dat dus die dochters, zodra ze wat ouder werden en we elkaar beter konden begrijpen, van mij zijn gaan houden. En ik hield altijd wel van hen, maar liet dat niet altijd blijken. Maar dus dat er eigenlijk van een verstoorde relatie geen sprake is. Maar ik weet nooit zeker wat het onderbewuste met je doet. Of wat je... Dus misschien voel ik me wel een beetje schuldig. Dat zou best kunnen. En als je ouder wordt, is het ook goed om je dat misschien...
Nou, wat u nu in notendop zegt, ik probeer te herhalen. Maar volgens mij is er inderdaad wel sprake van enige schuldgevoelens. Ja. Dan hoef ik niet eens
een psychiater
aan te
passen. Ja, maar het schuldgevoel is dan meer dat ik er niet altijd was of zo. Want ik heb wel goed voor ze gezorgd altijd. Ook materieel is het, daar heb ik geen schuld over te hebben. Maar wel, ja, dat je er niet was. Ik was nooit zo'n vader. Kinderen eigenlijk, ik heb er eigenlijk een beetje een hekel aan. Vooral als ze klein zijn. Ze maken lawaai en ze zijn...
Ja,
mijn moeder had dat trouwens ook. Want die zei, laatst op een gegeven moment was ze... En dan kon ze het woord niet onmiddellijk vinden voor kinderen. En toen zei ze van... Ja, er zijn er zoveel van die bewegende dingen... Kinderen.
En uw moeder had er acht, hè?
Ja.
Ja. En over uw moeder, daar hebben we het waarschijnlijk later in dit gesprek nog wel even over. Want daar heeft u een geweldig boek ook over geschreven, onder de spekboom. Ja. Maar nog even terug naar het feit dat u vaak over vader-dochterrelaties schrijft. Hè? In bijna al uw boeken speelt het een belangrijke rol. En dit boek maakt het tot een ontzettend goed boek, volgens mij. Want het ontroerde mij diep, de relatie tussen de vader en de dochter. En hoe u die beschrijft. Is de vader-dochterrelatie nu echt van een andere orde dan de vader-zoonrelatie?
Ik denk het wel. Ik heb een nieuw boek wat ik nu aan het schrijven is. Heb ik daar een gesprek over tussen Max Winter en die leuke politieman in Beest, of Geldermalsen. En die zei van...
Die kennen wij nog niet, hoor. Maar...
Nee, die man wel, want die komt al voor vanaf Ingrid. Ja. Vanuit Ingrid is ook dat Max naar het platteland verhuist. En die zegt, ik denk vaak over meisjes en jongens. Nou, zegt Max, dan, je bent niet de enige. Ik denk, maar ik heb het over dochters en zonen. En zo. Waarom dat verschil er zo is. Dat je met je zoon praat dat je als een vriend en als een anders en een dochter veel meer is. De inspecteur zegt dat dan ook. Dat een dochter is zowel je dochter als je minnares, als je moeder. Ze kan al die rollen vervullen. Het is een vrouw namelijk. En dat verschil is toch voor een man, denk ik, essentieel anders. Althans voor mij. Niet dat ik ooit de neiging zou hebben om mijn dochter als een vrouw of zoiets, of als een minnares te... Ik vind dat zelfs tamelijk ongezond of een beetje deerniswekkend als dat gebeurt. Maar het, in het gevoel is dat zo.
Zij is in de eerste plaats een vrouw.
Ja, hoe komt het ook bijvoorbeeld dat dochters eigenlijk altijd wijzer zijn dan jongetjes? Ik zie altijd... ik heb in alle tweede huwelijk heb ik een dochter en een zoon. En de dochter was altijd toevallig de oudste. Maar je ziet dat de dochter altijd opkomt voor het broertje. En dat het broertje een beetje heel lang afhankelijk blijft van de dochter die hem overal doorheen moet...
Loodsen.
Ja.
Wat ook iets met de volgorde van geboorte
te maken. Ja, dat zou
maken,
kunnen, maar ik denk dat het andersom zou zijn. Want dat zie je ook andersom, dat het toch dat het zo is.
Dus vrouwen zijn wijzer dan mannen, zegt u daarmee?
Ja, ik denk dat vrouwen wijzer zijn dan mannen. Vrouwen zouden misschien ook minder oorlog maken. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel.
Maar wijs in welke opzicht dan?
Volwassenen. Ze hebben natuurlijk andere belangen. Het belang van de vrouw is natuurlijk de progeniteit, het nest, de dingen. Van daaruit denk je aan de hele... Of heb je een... Ja, dit is gevaarlijk terrein misschien, of niet? Maar want vrouwen en mannen zijn natuurlijk gelijk. In zoverre dat ze dezelfde rechten hebben en nog niet altijd overal hebben. Ook in Frankrijk is er nog steeds strijd over die pariteit. Er moeten evenveel vrouwen in de kamer als mannen en zo. Maar het is iets oers toch waarschijnlijk, dat verschil.
Gelukkig wel, ja. Want dat is toch de enige reden waarom...
En ik denk dat je dat verschil zou je eerder moeten celebreren... dan proberen weg te vlakken.
Het gelijk te maken.
Ja, dat gelijk te maken.
Waartoe toch vele pogingen zijn gedaan in het verleden.
Ja.
En wat tot op zekere hoogte gelukkig ook wel is gelukt.
Jawel, natuurlijk. Nee, maar elke revolutie is noodzakelijk. Het nadeel, of eigenlijk ook de onvermijdelijkheid van revolutie... is dat het altijd overchargeert. En dus het maakt vaak een karikatuur van het ideaal wat wordt gesteld. En daarom...
U begon net uw verhaal, ik onderbreek u even... omdat Maria, uw oudste dochter, had gezegd... het zijn allemaal clichévrouwen die ik in jouw boeken tegenkom. Ja. En u zei toen, ik wil dus ook wel... leren begrijpen, was dat
begrijpen,
de formulering?
Ja.
Lukt dat nu een beetje?
Er is in de Talmud staat een prachtige zin. Ik geloof dat het de Talmud is, ik weet het bijna zeker. Nee, het is niet de Talmud. Talmud was iets anders. Die wil ik ook zo nog wel even noemen.
Maar Houd vast.
Probeer ik vast te houden, dat mijn brein steeds moeilijker wordt. Er is een prachtige uitspraak van iemand... we schrijven niet om te vertellen wat we weten. We schrijven om te ontdekken wat we weten. En dat is dus die zoektocht in jezelf, bijvoorbeeld in dit geval. Ook, we schrijven natuurlijk ook om te ontdekken wat we kunnen. Kan ik een karakter neerzetten dat het ergens op lijkt? Dat heb ik vroeger nooit gekund. Mijn karakters waren inderdaad een beetje clichématig. Net zoals mijn verhalen. Net zoals nog steeds... eigenlijk tot mijn spijt, heel veel Nederlandse misdaadromans die ik lees zijn. De misdaad interesseert me eigenlijk helemaal niet. Het zijn poppetjes op een bord en zo nu en dan klinkt er een schot en valt er een om. En dat is een soort schema of systeem of waar ik helemaal me niet in thuis voel.
Waarom noemt u het niet gewoon een roman? Waarom is
ik vind het ook meer romans. Nou kijk, dat zonderlijk, het eigenaardige is natuurlijk dat de lezer misschien de thriller gewend is. Op de voorkant staat een psychologische thriller.
Ja.
Binnenin staat romans onder de spekboom het diepe water. Dus,
ziet het zelf liever als een roman, maar de uitgever...
Ja.
Om verkooptechnische redenen.
Ja, maar het is natuurlijk ook een spannend boek. En we hebben het over spannende boeken. Ja,
hoort een roman ook niet een spannend boek te zijn?
Ja, dat vind ik ook. Want een roman die niet spannend is, wordt ontzettend vervelend. Oh ja, een van die mannen die dat had bijvoorbeeld, was Coetzee. Ik vind Disgrace, in ongenade, zo'n prachtig boek.
Geweldig.
En De Langzame Man, die mijn lieve vriendin Katrien de Klein me opstuurde... omdat ze bij die uitgeverij werkte en het heeft pas klaar, maar... Zo'n dodelijk saai en vervelend boek over een oude man... die verliefd is op zijn verpleegster... die ook al een middelbare dame heeft getrouwd met kinderen en een man. En het enige hoe hij zijn liefde kan uiten... is dat hij de school van de kinderen...
Zegt u nou dat u middelbare vrouwen minder interessant vindt?
Nee, integendeel. Integendeel. Echt integendeel. Nee, ik vind ze spannend ook.
Goed. Ik dacht even iets te horen.
Nee.
Laten we nog even een plaatje draaien.
Oké. Maybe Sparrow, you should wait. The hawks alight till morning. You never pass beyond the gate. If you don't hear my warning. To drown and dive and back to the chorus. La di da di da di da. La di da di da di da. Yeah.
too late. The moonlight glanced off metal wings in a thunderstorm above the clouds. The engine hums, the sparrows praise. Those who can
Maybe Sparrow, zo heet het liedje. En de zangeres heet Nico Kees. U luistert naar Kunststof. En vaste luisteraars van Kunststof weten dat we uitgebreid stil hebben gestaan bij het Holland Festival. Onder andere een interview met Pierre Audi, de directeur. En we hebben besloten om deze week twee critici uit te nodigen en met hen te spreken over hoe het Holland Festival eigenlijk was dit jaar. En we openen met Erik Voermans, muziekredacteur bij het Parool. Zullen we met een hoogtepunt beginnen? Wat vond je nou echt het mooiste wat je hebt gezien tijdens het Holland Festival?
Ja, als ik één ding mag noemen, dan moet dat toch de openingsvoorstelling zijn. Dat is de opera Afterlife. Of misschien wel Afterlife. Ik weet niet hoe Amerikaans deze jongen is. Michel van der A heet hij, de componist.
Nederlandse jongen,
ja, oké. Okay, nou, laat het. Maar hij is nogal internationaal georiënteerd. En het Amerikaans lijkt mij. Nou ja, we dwalen nu al af. Ik ben nog niet eens begonnen. We dwalen al af. Vond ik een fantastische, mooie operaproductie. Gegeven de bijna onmogelijkheid om van een hedendaagse opera, waar de inkt bij wijze van spreken nog nat van is, om die tot een geslaagd einde te brengen. Er zijn de voorbeelden, zeker wat Nederland betreft, niet zo heel talrijk van. Ik denk dat ik, als ik heel diep nadenk en je zet een pistool op mijn slaap, dat ik misschien 5 titels kan noemen van de afgelopen 100 jaar van opera's, waarvan ik zeg, ja, die maken een kans op een
om nou klassieker te worden?
Nou, klassieker, maar om te blijven bestaan. Ja. En de rest kan je gewoon echt meteen door de play trekken. Ja.
Door de play trekken?
Ja.
Je bedoelt, het was een dieptepunt. Want ik
Nee. Michel van A's Afterlife was een fantastisch stuk. Maar het is een van de zeer schaarse geslaagde Nederlandse opera's. Dat is eigenlijk wat ik op een wat onbenullige
manier. Een zeer geslaagde opera.
Een buitengewoon, ik vond het een meesterwerk. Ik heb mezelf echt laten gaan. Dat moet je als criticus af en toe proberen. Ik was gewoon voorkomen van de kaarten ervan. Ja, dan kan je wel zuinig gaan schrijven van maar dit en maar dat. Maar ik was gewoon diep geraakt.
Het is een bijzonder gegeven. Het is gebaseerd op een film, op een Japanse film, Afterlife. Het gaat over het moment dat zeer beslissend is geweest in een mensenleven. En hij heeft een aantal mensen geïnterviewd. Dat is te zien.
Ja, dat is te zien. Ja, het gaat om de keuze om, laten we zeggen, in de hemel voor te leven, of hoe je het verder noemt, in het hiernamaals. Moet je kiezen het moment dat je het meest dierbare was. Niet zozeer beslissend, dat staat helemaal niet in de tekst. Iedereen heeft het daarover, maar het gaat over het meest dierbare moment. Ja, en er zijn mensen die, Michel van der A zelf, die koos bijvoorbeeld de geur van pannenkoeken die hem kon aanwaaien, zijn moeder pannenkoeken had gebakken. Nou ja, dat kan je doen, maar je kan ook iets enorm groots. De eerste ontmoeting met de liefde van je leven of zo, of weet ik veel. Maar goed, dat is een buitengewoon humanistisch, diep, onmiddellijk aansprekend onderwerp dat waar ook ter wereld elke operaganger meteen diep zal raken. Ja. Zit iedereen aan het denken, je gaat peinzen, wat is nou mijn ding, wat is mijn moment? Nou, en daar heeft hij dan fantastische mooie beelden, video's, videoprojecties die hij ook allemaal zelf heeft gemaakt, want het is een soort multitalent.
Multimediaal
componist,
talent.
Regisseur,
videokunstenaar dus ook,
in feite. Ja, filmer.
Nu heb ik van een vervent opera-bezoeker gehoord die ook is geweest. En die vond het inderdaad ook indrukwekkend en prachtig. Maar de muziek, helemaal los van alle prachtige beelden die je tot je krijgt, blijft de muziek dan nog overeind?
Nou ja, dat lijkt mij na één keer horen net zo gewaagd te zeggen als te roepen dat het een meesterwerk was. Ik bedoel, het zal wel ergens in het midden liggen. Het visuele aandeel was dermate groot en dominant en krachtig dat ik de muziek In mindere mate heb waargenomen dan je bij andere opera's zou.
En ik spreek nog steeds met een muziekredacteur.
Nee, maar ja, dat is gewoon een. Er is een hiërarchie in de zintuigelijke waarneming. En de ogen winnen het van de oren over het algemeen. Ja. Of als je blind bent. Maar
goed, dat zal later blijken.
Dat moet blijken, inderdaad. Ja. Dat weet ik ook niet. Maar ik voel dat dat wel goed zit, want ik vond het goed in elkaar zitten.
Waar heb je ontzettend aan geërgerd tijdens dit Holland Festival?
Nou, laat ik even vooropstellen dat ik het allemaal, alles wat ik tot nu toe heb gezien, van hoge kwaliteit vond.
Alles?
Behalve wat ik nu ga noemen. Dat is een beetje een mini-hypeje rond een zekere Russisch componist die Nikolai Obuchov heet. En daar was zaterdag bij de Zaterdag Matinee in het kader van het Holland Festival een soort kantate. Een draak van de eerste orde, laat ik maar gewoon even de dingen bij de naam noemen. Ongelooflijk slecht geïnstrumenteerd. Baggerstuk. Helemaal niks aan. Na 5 minuten had je het al helemaal gehoord. En toen moest je nog 30 minuten. Echt verschrikkelijk.
Deze Obuchov is wel een heel interessante figuur. Want ik las jouw recensie en dat smaakte wel naar meer.
Ja, nou goed, dat is dan op papier een soort romanfiguur. Is het eigenlijk. En dat moet ook vooral zo blijven. Je moet geen muziek van die man horen. Er is een uitzondering trouwens. Want zondag hoorde ik wel een fantastisch stuk. Dus hij kan het wel. Hij kon het wel. Maar dit is gewoon zo'n rare, gekke, zo excentrieke, mystiek, religieuze, doorgetripte Rus.
Doe maar.
Waar allerlei mythes de ronde over doen. Ik geloof dat de helft daar niet eens van waar is, dat hij zijn partituren met zijn eigen bloed schreef. Nou, dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Maar goed,
iemand roept dat,
blijft dan hangen, weet je wel.
Maar goed, alles horende. Het was een fantastisch festival.
Ja,
als er maar één grote misser was. Dan...
Tot nu toe wel. Ja, er moeten nog een paar dingen komen. Hè. Nog 4 dingen tot en met zaterdagnacht.
Uh-huh.
Afsluiting in de Oude Kerk.
Heb je nog een tip?
Ik heb zeker
naartoe?
Een tip. Morgenavond naar het Muziekgebouw om 8:30.
Aan het IJ?
Aan het IJ.
Amsterdam.
Daar gaat een stuk van Pierre Boulez, een Franse componist. Explosant Fixe heet dat. En dat wordt 2 keer uitgevoerd. 1 keer met beeld van Peter Struiken. Onze toch tamelijk beroemde beeldend kunstenaar. Die heeft er een soort visuele analogie bij bedacht. En dat is, ik heb dat vanmiddag mogen zien. Ik was bij Peter Struiken thuis. Fantastisch mooi.
Een beeld?
Abstract beeld. Hm. Bewegend kunstwerk naast het abstracte muziekkunstwerk van Boulez.
En nou maar hopen dat niet weer het beeld gaat overheersen bij de muziekredacteur.
Ja, die kans is aanwezig, maar dat is waar. Maar dan moet ik even zeggen dat het stuk op het allerlaatst nog zonder beeld wordt uitgevoerd door levende muzici. Dus dat komt helemaal goed.
Dankjewel, Erik Voermans. We gaan allemaal naar het Muziekgebouw aan het IJ. Goed, Kunststof, daar luistert u nog steeds naar. En Felix Thijs is onze gast. Felix Thijs hebben we uitgenodigd omdat hij heel even in Nederland is. Voor 2 dagen maar. Daarna vertrekt hij weer naar het zuiden van Frankrijk, waar hij al 22 jaar woont. En hij is in Nederland omdat morgen bekend wordt gemaakt wie de Gouden Strop 2006 krijgt. U bent een van de genomineerden en kenners beweren dat de kans toch wel erg groot is dat de prijs naar u toe gaat. Het Diepe Water, zo heet de roman, noem ik het dan toch gewoon maar. Psychologische thriller noemt de uitgever het. We spraken daar net uitvoerig over. Het Diepe Water is trouwens iets wat vaker in uw werk voorkomt. Waar verwijst het eigenlijk naar? Wat is dat voor u, het Diepe Water?
Ja, ik weet niet of dat... Komt dat vaker in mijn boeken voor?
Nou, bijvoorbeeld in uw autobiografie...
Onder de spekboom.
Onder de spekboom. En nou hoop ik dat ik het ergens... Ja, ik heb het hier. Zal ik eens een stukje voorlezen uit onder de spekboom? Remus, dat is eigenlijk Felix.
Ja.
Had al eerder gemerkt dat Alice, een van zijn zusjes... de gevaarlijke neiging had om zichzelf de schuld te geven van dingen. Ook al kon ze er niks aan doen. Dan hebben we de schuld weer. Ze kon donker voor zich uitstaan kijken en zeggen... sla me maar, alsof ze het had verdiend. Bovendien had ze, behalve haar derde oog... een feilloos instinct voor het vinden van gelegenheden... die tot zelfkastijding konden dienen. Ze was dat diepe water. En even onschuldig als het water aan de moordwapens... die op de bodem lagen te roesten.
Ja, mooi toch, of niet? Nou ja, diepe water. Sommige mensen zijn diepe waters. En Francine is een diepe water. Het komt een beetje daar vandaan dat ze al pratend over die droom, over dat zeilen. Dat is dan, want ze wonen in Nijmegen op een woonboot. En de rivieren en de plassen daar werden altijd door Gerard het kleine water genoemd. En de zee was het grote water. En op een gegeven moment, dat is blijven hangen of zo. En daaruit ontstond eigenlijk het diepe water. Omdat ik dat in Francine zie. Van die onvermoede krachten of mogelijkheden die er in een persoon schuilen. En die naar boven komen als het moment daar is of als het noodzakelijk wordt of zo. Ik heb ook altijd problemen gehad met. Ook en met name bij de televisie- en filmwereld, waarvan een bepaalde stroming voorschrijft dat de handeling moet voortkomen uit het karakter. Ik denk dat het vaak juist omgekeerd is. Dat het karakter zich vormt naar wat zich voordoet. Want anders zou de dominee preekt, en dat is logisch, want dat is nou eenmaal zijn karakter. Maar ik ben meer geïnteresseerd in die moeder. Die een stoomwals tegenhoudt omdat die haar kind dreigt te vermarselen. En dus over uit een onvermoede bron put.
Je karakter vormt zich aan de hand van wat je overkomt in het leven.
Ja, precies. Dat geloof ik altijd trouwens. Want het leven is natuurlijk een soort. Je wordt gestuurd door omstandigheden.
Ja, nou waren de omstandigheden waarin u bent grootgebracht nogal uitzonderlijk.
Chaotisch, ja. Ja.
Mensen zullen al snel zeggen dat ze een bijzondere moeder hadden. Maar in uw geval.
Maar ik had er een. Dat is mij.
Wat was dat voor vrouw?
Ze ons heeft geleerd, en daar zijn we ook het meest dankbaar voor, is overleven. We zijn allemaal overlevers. En daarom zei ik ook van.
Vooral omdat zij gewoon haar gang maar ging en het lot van de kinderen.
Ja, maar ook ze heeft ons altijd geleerd om voor onszelf te denken en voor onszelf en onszelf te redden. Dat was al in het klein.
Je zou het ook verwaarlozing kunnen noemen, meneer Thijssen.
Ja, dat is ook zo. Want ze zei bijvoorbeeld, want ik was nogal gesteld op mijn uiterlijk, hoe de meisjes me zouden vinden en zo. Dus ik ging niet zo graag met blote voeten in mijn schoenen naar school. En dan zei ze, nou weet je wat, als je sokken wil, brei je ze zelf maar. Ik begin er niet aan, bijvoorbeeld. Ik kon dus, toen ik 14 was, beter breien dan jouw grootmoeder.
En dat wil wat zeggen, kan ik u melden.
Ja. Ja, met 4 pennen sokken, dat is niet niks.
Maar even, hè. U vertelt het nu heel erg grappig. En u heeft het meesterlijk beschreven in dat boek waar we het net over hadden, onder de spekboom. Maar het is verschrikkelijk, toch? Een vrouw.
Maar wij hebben het nooit als zodanig gezien. Het is niet, voor ons was alles vanzelfsprekend. Want zo was het leven. We dachten niet eens over dat dit het leven was. Ik bedoel, je leeft en.
Maar beschrijft u het even voor de mensen die dat boek niet gelezen hebben?
Ja, dat is moeilijk. We waren dus natuurlijk na de oorlog. Mijn vader was hoofdredacteur van de residentiebode. En die verdween op een gegeven moment. Dus er was ook een scheiding, dat leerden we natuurlijk later. En we hoorden van het Rode Kruis, kregen we officieel bericht dat hij was omgekomen bij een bombardement in Berlijn. En daarna moest mijn moeder dus voor 7 kinderen, of 8, het waren er toen nog 7. Want die 8e kwam iets later. En zorgen. En dat was toen in die tijd totaal geen sociaal vangnet. He, dus ze kregen niets. Dus wij zijn waarschijnlijk ook de eerste krakers in Nederland geweest. We hebben een half afgebrande villa gekraakt. Zijn die zelf gaan opknappen. En zijn daar
uw
gaan
moeder
wonen.
Met.
Mijn moeder was nog wel slim genoeg om naar de gemeente te gaan en te zorgen dat ze een soort huurcontract kreeg van 1 gulden per maand of zo. Omdat ze wel. Hoe onwereld ze ook was, wel een heel pragmatisch idee had van als ik een huur betaal, dan ben ik beschermd. Dus dat was al wel zo natuurlijk. En we leefden dus we hadden geiten, maar we gingen naar de bakker om het oude brood te halen, zogenaamd voor de geiten, maar we aten dat zelf. Of naar de visboer om kippen, om viskoppen. En daar maakten ze hele krachtige soepen van. En we timmerden zelf onze huisjes. Ik had mijn eigen huisje, Hobby Home, heette dat, getimmerd. En zo werd ik dus met kristalontvangers putste. Maar ik heb ook alle baantjes, alles gedaan. Ik heb voor 25 cent per uur haakte ik de tuin van madame zo en zo in huizen Miosotis. Maar ook dus dat, of ik ging wekenlang kersenheuien voor 25 gulden per week.
Kersenheuien,
ja, spreeuwen uit de kersen halen. Wat vroeger dus met van die lijnen hadden ze met blikken eraan en dan trok je eraan.
En stond je als jongetje bij.
En dan liep je, rende je maar door die van 6:00 zonsopgang tot 's avonds de zon onderging. En dan kreeg ik 25 gulden.
Maar dus dit klinkt poëtisch, romantisch.
Ja, maar dat was het ook. Maar wij weten ook het verschil niet. Want later, ik schreef ook ergens van Remus, dat als hij later terugkrijgt op die enorme rotzooi van oude ijskasten en een varken in de tuin wat uit, met in een hokje wat van stukjes hout in elkaar was getimmerd en dat herhaaldelijk uitbrak en de buurtuinen terroriseerde. En dat klinkt nog steeds allemaal. Maar het zag er natuurlijk verschrikkelijk armzalig en armoedig uit. En pas later kon Remus beseffen dat het eigenlijk het paradijs was. Dus verwaarlozing, nee. Mijn moeder zorgde ontzettend goed voor ons. Dat we schoon waren. En dat we kleren kapot was niet erg, maar ze moesten schoon zijn. En we moesten ook zingen. En zo, we zongen altijd.
Het was dus heel liefdevol.
Ja, mijn zusje noemt het soms apenliefde. Maar ik denk dat ze. Veel beter gaan begrijpen. Het was een heel bijzondere vrouw. Ze was een meisje uit de Jordaan en ze trouwde. Het was een totale mésalliance. Mijn vader kwam uit een hele chique intellectuele familie uit Nijmegen. Zijn vader was dus die beroemde notaris. Of ik onderburgemeester van. En zo. En hij speelde het hele wol-tempereerde klavier uit zijn hoofd. En zo. Hij ging in het klooster, maar eigenlijk alleen maar omdat hij dan de hele dag op het orgel kon spelen. Zodat broeder Overste op een gegeven moment zei van, nou Louis, eigenlijk is die roeping een beetje onzin. Dus.
En deze twee mensen die u nu heel kort omschrijft, waar ik veel meer over zou willen weten, maar daarover zijn nu samengebald in deze man, Felix
dus
Thijssen.
Ja, dus we hebben van ons vader het vermogen om ook te relativeren en om waarschijnlijk na te denken en misschien iets te leren. Hoewel mijn moeder ook een schrijfster was eigenlijk. En van mijn moeder hebben we die enorme gezondheid en die vitaliteit en die overlevingskunst. Ik denk ook altijd van, als niemand mijn boeken meer zou willen lezen, dan zou ik internationaal truckchauffeur worden. Want dat lijkt me een fantastische
baan. Dat zou u ook geweldig
afvragen.
U heeft nog 20 minuten om even te zeggen wat er op die tegel komt te staan. 20 seconden bedoel ik.
Oh.
Zegt u het maar gewoon.
Nou, er komt op te staan, en dat is eigenlijk een spreuk van mijn vader. S'avonds maken wij grote plannen, 's morgens zijn wij voddenmannen.
S'avonds maken wij grote plannen, 's ochtends zijn wij voddenmannen.
Ja.
Prachtig. Dank u wel.
Dit was aflevering 1324. Dank meneer Thijssen. En wij hopen dat u kunt slapen vannacht. Tot morgen.
Radio 1. Kunststof.